DNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over emerging markets. En de handel met dit soort landen. Staatssecretaris Snel van Financiën is momenteel in India en probeert daar de afronding van een douaneverdrag te bespoedigen. En ook zijn er tientallen bedrijven mee die uiteraard geld willen verdienen in het land. Maar heb jij een vraag hierover? Of heb je zelf een bedrijf en wil je handelen met een opkomende markt? Stel je vragen dan via Twitter @BNR, via Facebook. Je kan me mailen, askme@bnr.nl. Je mag ook whatsappen, het nummer vind je op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en stel je vraag live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Marijke Zewuster. Zij is hoofd Emerging Markets bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Welkom, fijn dat je er bent. En ik heb in de studio ook Matthias Brienen. En hij is directeur bij Larive. Zeg ik goed, Larive?
Ja, correct.
Larive International. En zij helpen bedrijven bij ondernemen in opkomende markten. Marijke, we moeten het even over de definitie hebben. Wanneer is economie of een land een emerging market?
Ja, daar heb ik...
Is daar een vaste definitie voor?
Nou, ik heb er geen vaste definitie voor. Wij hanteren eigenlijk opkomende markten voor alles wat we vroeger ontwikkelingslanden zouden noemen. Of de niet-rijke landen, om het zo te zeggen. Dus wij kijken vooral naar dat onderscheid. Wat emerging markets, zeg maar wel, als je het ziet in de pers, dan gaat het vaak wel over landen die wel potentieel hebben om sterk te groeien. Mm-hmm. Dus je hebt het niet over de hele kleintjes, over wat dan weer de frontier states zijn. Maar dan heb je het wel over de Braziliërs, China,
de BRICS,
India.
De zogenaamde BRICS-landen.
De BRICS ook, ja.
Ja, maar dat zijn dus wat ik zei. Je hebt de BRICS-landen, je hebt de Next 11, ook de MINT-landen heb je nog. Heb ik even de BRICS, dat zijn Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Maar dat zijn toch geen kleine dat zijn toch geen ontwikkelingslanden meer? Ik bedoel, kan je China nog ontwikkelingsland noemen?
Nou, kijk, dat is altijd een andere discussie. Mm-hmm. Dus zeker ook de discussie over een land als Zuid-Korea. Is dat een geïndustrialiseerd land? Het is een heel rijk land. China heeft natuurlijk nog heel veel kenmerken van een opkomende markt of een ontwikkelingsland. Waar het gaat om armoede, om structurele onevenwichtigheden.
Doen wij beter dus hier.
Daar staan wij er nog absoluut een stuk beter voor. En in India, die heeft nog een hele inhaalslag te maken. Zeker als het gaat om wat inkomen betreft.
Betreft. Oké. Matthias, in welke opkomende landen hebben Nederlandse bedrijven het interesse? Waar doen de Nederlanders het goed?
Ik denk in een heel groot aantal opkomende mm-hmm. landen. Als ik kijk, we zien heel veel Nederlandse ondernemers op dit moment investeren in Zuid-Azië onder andere. India uiteraard, China, dat blijven belangrijke regio's voor groei. Maar ook dichter bij huis, Centraal- en Oost-Europa, hebben we de afgelopen 1-2 jaar weer een toename gezien van Nederlandse investeerders. Zou ik willen zeggen, een palet aan landen.
Ja, het is heel breed. Want even nog die Next 11, hè, dat zijn Bangladesh, Egypte, Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen, Turkije, Zuid-Korea zijn het en Vietnam. En dan heb je de MINT, dat zijn Mexico, Indonesië, Nigeria en Turkije. Het zijn volgens mij landen die het allemaal toch fantastisch doen. Kan je dat nog opkomende markt doen of zijn ze niet al gevestigd, Matthias?
Ja, goede vraag. Ik moet zeggen, wij hebben daar zelf intern ook wel over nagedacht. En ik denk, de term opkomende markten is misschien niet meer helemaal gepast. We hebben het zelf ook liever over snel groeiende markten. Mm-hmm. Met name ook vanuit het perspectief van de landen zelf. Hè. Als wij praten met ondernemers uit die landen en je hebt het over emerging markets, dan kijken ze af en toe een beetje vreemd aan. Ja, goh, hè, wij zijn op sommige vlakken misschien
already emerged.
Ja, op sommige vlakken doen ze zelf misschien wel beter dan Nederlandse industrie of bedrijven. Dus ik denk dat we daar ook wel rekening mee moeten houden.
Ja. De definitie ooit gegeven over een opkomende markt is een markt, of een emerging market, mm-hmm. werd gezegd, is een market where you can't emerge from in an emergency. En dat zie je nog steeds wel gebeuren. Ik bedoel, als risicoaversie toeneemt, als kapitaal richting meer safe havens gaat, dan zie je dat toch landen die wij dan in die opkomende markten categorie scharen kwetsbaarder zijn dan de meeste industrielanden.
Ook politiek vooral kwetsbaar zijn.
Ja, dat, maar dat, daar zit natuurlijk, daar zit ook wel weer een ander verhaal, denk ik, achter. Ja. Ik bedoel, door de hele wereld zie je een opkomst van populisme. En daar zijn opkomende markten geen uitzonderingen.
Geen uitzonderingen. Oké. Ja, even kijken hoor. In het FD vandaag heeft VVD-Kamerlid Wiebren van Hagen kritiek op handelsminister Sigrid Kaag. Ze zou te veel bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en vrouwenrechten. Terwijl haar anders agenda gewoon handels zou moeten zijn. Zijn jullie daar eens mee?
Nou, kijk, ik heb daar niet een uitgesproken mening over. Ik denk dat het goed is om te kijken naar vrouwenrechten. Ik denk dat dat nog steeds een issue is wereldwijd. Het is de eeuwenoude discussie over ontwikkelingssamenwerking. Moet dat wel? En zo ja, moet dat dan alleen in het voordeel zijn van de Nederlandse handel? Of moet dat ook in het voordeel zijn van de landen waar het naartoe gaat? Ik denk, we zitten vlak voor verkiezingen. Ik denk dat dit heel veel verkiezingsretoriek is.
Wat met politiek te maken heeft. Want het heeft ook al behoorlijk ingebonden weer toen hij ermee geconfronteerd werd. Dus dat allemaal meeviel.
Ja, misschien daarop inhaken. Ik denk inderdaad volledig eens dat ontwikkelingssamenwerking heel belangrijk is. Maar Nederlandse bedrijven kunnen ook zeker een heel belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van opkomende markten, snelgroeiende markten. Wij zien zelf bijvoorbeeld bedrijven die zich, Nederlandse bedrijven die zich vestigen in opkomende markten, dat die een belangrijke rol hebben ook bij, denk aan kennisdeling, betere standaarden, hogere standaarden. We zien ook dat Nederlandse bedrijven, de lokale werknemers willen ook graag werken voor de lokale vestiging van Nederlandse bedrijven. Omdat ze zulke goede voorwaarden bieden. Een stuk zekerheid, opleidingsbudgetten. Dus het betrekken van Nederlandse bedrijven bij die ontwikkelingssamenwerking is denk ik heel belangrijk.
Ik ga jullie even wat feiten of fabels voorleggen. Gewoon een feit of fabel zeggen en de eventuele toelichting komt erna. China is nog steeds een opkomende markt. Feit of fabel?
Feit.
Eens.
Dan gaan we naar de volgende. Als je zaken wil doen met emerging markets, dan moet je meer koopman dan dominee zijn. Feit of fabel?
Oh. Tja.
Gewoon nou, even die twee. Dus je mag het dadelijk toeleggen.
Ik denk een fabel.
Ik denk ook fabel.
Jullie denken fabel? Oké, dan de laatste. Als alle opkomende markten hun economische ambities waarmaken, kunnen we inpakken in Europa. Feit of fabel?
Fabel.
Fabel.
Ja, we zullen altijd nog een belangrijke rol blijven spelen.
Ja, nee, de ontwikkeling van opkomende markten is belangrijk ook voor de economische groei in Nederland. Nederlands bedrijfsleven is voor een groot deel afhankelijk ook van de groei in landen als China en andere landen in Azië. Dus als zij het goed doen, dan is dat ook goed voor de Nederlandse economie.
Ja, maar nou zie je dat wij zelf niet zoveel grondstoffen hebben. We zijn vooral afhankelijk van heel wat van die emerging markets, ook voor sommige grondstoffen, voor sommige industrieën. Is dan niet het gevaar dat als ze daar hun eigen industrie gaan ontwikkelen, dat er geen grondstoffen voor ons meer over zijn en dat we daar dus in onze eigen vingers snijden?
Nou ja, dat is de vraag waarin landen zich gaan specialiseren. Maar landen kunnen natuurlijk ook nog steeds op het model van grondstoffenexport een heel eind komen. Ik bedoel, een land als Brazilië, daar zie je dat grondstoffen belangrijk zijn. Maar daarnaast hebben ze ook een hele grote verwerkende industrie. Met name ook de auto-industrie. Dus daar zie je dat beide aspecten een rol spelen.
Oké, prima. En dan heb ik dus die ene waar we even bij bleven hangen. Als je zaken wil doen in emerging markets, moet je meer koopman dan dominee zijn. Ja, we hebben dat natuurlijk bewust ertussen gezet. Want het gaat er natuurlijk om, ik bedoel, in het heel wat van die emerging markets is vaak nog niet alles goed geregeld. Als je kijkt naar arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid komt er soms zelfs nog in voor en zo. Ja, en dan moet je soms dingen door de vingers zien als ondernemer, of
nou,
niet?
Ik denk dat je dat nooit moet doen. Mm-hmm. Ik denk, dan sluit ik ook een beetje aan met inderdaad dat je daar ook een rol kan hebben in de standaard die je zet. En dat is natuurlijk iets wat in beweging is. Ik bedoel, 20 jaar geleden werd er gezegd, kinderarbeid in India, dat hoort er nou eenmaal bij. Hebben wij ook hier allemaal gekend. En nu wordt er toch wel gezegd van ja, de arbeidsvoorwaarden waaronder iets wordt gemaakt, dat wordt belangrijker. Consumenten vinden het ook belangrijk. Dus nee, ik denk dat je die dingen zeker niet door de vingers moet zien. Je moet wel naar de mores van het land leven.
In de ideale wereld is dat natuurlijk.
Ja, maar ik bedoel, er is een grens tussen waar je meedoet aan gesprekken en de manier waarop je handel doet, veel meer misschien door vaak met mensen om de tafel te zitten, door te gaan eten, anders dan in Nederland meteen paf, boem, vuist op tafel. En het meegaan in praktijken waar die in Nederland zeker geen standaard zijn.
Ja. Werkt dat zo? Is dat ook het advies dat je geeft? Want ik bedoel, wij Nederlanders zijn toch ook vaak geneigd om met het opgeheven vingertje binnen te komen.
Ik denk belangrijk is om je eigen internationale standaarden zeker hoog te houden. In dit geval zou ik zeker ook adviseren, als je wil ondernemen in wat meer risicovollere omgevingen, zorg dat je in ieder geval intern je compliance ethische standaarden op orde hebt. Dat je ook deelt intern met je team. Zodat in ieder geval duidelijk is hoe collega's zich moeten houden, hoe ze moeten acteren in dat soort landen.
Ja, oké. We gaan even naar Adrianus ogenblikje. Adrianus?
Ja. Oh, hey Jurgen,
goedemorgen.
Ja, ik zit even te kijken en te luisteren. En ik heb mij altijd al verbaasd dat die opkomende landen, mijn inziens, zetten daar de rijke landen hun fabriek neer. En laten daar dan voor heel weinig arbeid, laten ze daar ook spullen maken die ze in de rijkere landen weer voor heel veel geld verkopen. En steeds kruipen die landen een klein stukje op. Eerst zijn het de BRICS-landen, dan zijn het de MINT-landen, straks zijn het de 8 landen. Ik zie het niet anders als gewoon voor heel lage arbeid de spullen laten maken.
Oké, we gaan er zo antwoord op geven na de break. Ik vind het een mooie vraag, want dat is toch wel het idee dat het bestaat. We gaan lekker goedkoop onze spullen maken, daar in het buitenland te doen alsof we doen om die landen te helpen. Maar het gaat uiteindelijk, ja, we zeggen de Nederlandse man denkt maar met één ding, hè, Matthias?
Oneens.
Onze portemonnee. We gaan het zo over hebben. Heb jij nog vragen? Laat het ons weten via Twitter, het BNR, via Facebook of bel even naar de studio. 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over opkomende markten. Staatssecretaris Snel van Financiën is nu in India. En hij probeert de handel tussen Nederland en India aan te jagen. Ik praat erover met Matthias Brine, directeur van Larive International. Adviseur op het gebied van ondernemen in opkomende markten. En met Marijke Zewuster, hoofd Emerging Markets bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Je kan je vragen sturen via Twitter, het BNR, via Facebook. Maar je mag hem ook even bellen. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Dat deed Adrianus voor de pauze. En hij komt dus met de vraag, ja, goedkoop spullen produceren in India en dan voor grofgeld verkopen in westerse landen. Klopt dat een beetje?
Nou ja, deels is het waar dat de loonkosten in opkomende markten in het algemeen nog veel lager liggen dan in de rijke landen. Dat is ook eigenlijk een beetje de definitie van een armer land te zijn. Dat gaat over de hele linie. Als je kijkt ook verder naar de kosten van levensonderhoud, dan liggen die voor een deel ook weer een stuk lager. Dus als je kijkt naar koopkracht, dan zijn de verschillen nog steeds groot, maar minder. Ja. Maar je ziet, en dat zie je met name nu in China ook, dat naarmate een land zich ontwikkelt, dat ook de lonen stijgen. En dan zie je die verschuiving. En je hebt ook nog iets wat je ziet, dat noemen ze de inkomensval, of het risico daarvan voor opkomende markten. Dat opkomende markten eigenlijk blijven steken in een niveau waarin ze te duur zijn om concurrerend te exporteren. Maar nog niet genoeg kennis hebben gestoken in verdere ontwikkeling. Waardoor ze net dat stapje hoger komen. En eigenlijk steeds in die middeninkomens blijven zitten.
Ja.
Dus de middeninkomensval.
Ja. Hoe kijk jij er tegenaan?
Ik denk dat er grote sectorale verschillen zijn. Hè. Dus binnen bepaalde sectoren is inderdaad de behoefte voor betaalbare arbeid is heel belangrijk. Tegelijkertijd zien we ook in opkomende markten een snelle inkomensstijging. Om even wat te noemen, hè. In Tsjechië op dit moment, daar hebben de afgelopen jaren heel veel buitenlandse investeringen plaatsgevonden, met name in de automotive sector. En op dit moment is daar de laagste werkloosheid van de Europese Unie, hè, met 2,2%. En is het gewoon heel moeilijk voor buitenlandse investeerders die daar vestigingen opzetten om ook aan mensen te komen. Dus ja, deels is het waar dat bedrijven vanwege lagere loonkosten opkomende markten opzoeken voor productie. Tegelijkertijd is het ook steeds meer productie voor de lokale markt. Dus wij zien ook steeds meer bedrijven die zich vestigen in China of India om te produceren voor de lokale markt, niet zozeer om te re-exporteren naar Europa.
Ja, want het net ook over de mores van het land. Dat zei je mooi. Weet je, we moeten ook kijken wat zijn de mores van het land. En nu is het ook zo dat jij in bepaalde landen arbeidsomstandigheden die wij absoluut verwerpelijk vinden, gewoon geaccepteerd worden. En dan kunnen wij natuurlijk wel het braafste jongetje van de klas proberen te spelen. Maar zitten die landen daarop te wachten?
Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, ik denk dat zeker als je een bedrijf bent, dat je wel moet kijken naar die arbeidsomstandigheden. Als je het hebt over lonen, dan heb je het eigenlijk weer over een ander iets. Ik bedoel, als je lonen vastlegt en En die worden niet uitbetaald, dan ben je als land dan ben je niet goed bezig. Ja. Als je loon hebt vastgelegd en die zijn een stuk lager dan wat wij hier doen. Of die worden afgesproken, ja, en het valt binnen de kern van de wetgeving, dan lijkt mij dat op zich geen issue.
Okay, we gaan even naar India, want daar begon het allemaal mee vandaag. Het is een belangrijk land, er wordt veel handel mee gedreven. Eigenlijk zelfs belangrijker dan China, tenminste, dat zegt staatssecretaris Snel.
Je moet je eigenlijk bedenken dat India, wij denken altijd China is de grote, maar India heeft eigenlijk ongeveer op dit moment al even veel inwoners en ze groeien veel harder dan China. Dus ook voor handelsland Nederland is India gewoon ontzettend belangrijk partner.
Ja, hoe belangrijk is India volgens jou, Matthias?
Heel belangrijk. Ja, heel belangrijk. Maar ik ben het niet helemaal eens. China is absoluut nog veel belangrijker in termen van economie. Ik geloof dat China binnen nu en 10 jaar de grootste economie van de wereld wordt. Maar India is heel belangrijk, hè, inderdaad. Een hele snel groeiende markt. Jonge economie, ook in vergelijking bijvoorbeeld met China of Korea, Japan. En Nederlandse bedrijven doen daar heel veel zaken.
Waar liggen de kansen voor Nederlandse bedrijven in India?
Heel divers. Maar agrofood, logistiek, gezondheidszorg. Ik zou bijna zeggen, in praktisch elke sector zijn kansen voor Nederlandse bedrijven.
Oké. Okay. Ja. Hoe kijk jij tegen India aan?
Nou ja, ik denk als je bijvoorbeeld China bekijkt, die heeft de afgelopen 30 jaar met gemiddeld zo'n 10% per jaar is het land gegroeid. Het inkomen in China is in de afgelopen 30 jaar ook enorm gestegen. En waar dat zeg maar in de jaren 80 en vorige eeuw nog gelijk lag aan dat van India, is China nu per hoofd van de bevolking 9 keer rijker dan India. Dus India, als die weg gaat die China doet, dan heeft dat inderdaad een enorm potentieel. En je ziet ook nu dat als je kijkt naar groei, dan is India China absoluut voorbijgestreefd. Maar ze hebben nog een inhaalslag te maken.
Ja,
zeker interessant.
Ik kreeg een WhatsApp hier binnen van Rob. En die zegt van, wat hebben wij als klein landje eigenlijk India te bieden?
Ja, ja, dat is een goede retorische vraag. Ja.
Maar ik denk ontzettend veel. Nederland is een hele internationale economie en is ook een land waar heel veel landen, bedrijven zitten die heel veel kennis hebben die interessant is voor opkomende markten, waaronder India. Denk bijvoorbeeld aan agrofood. India is inderdaad de talrijkste land ter wereld. Maar er is ook een enorme urbanisatie gaande met heel veel megacities. Dus steden met meer dan 10 miljoen inwoners. En daar bestaan behoeften in termen van energie, water, voedsel. En daar kunnen Nederlandse bedrijven absoluut een hele belangrijke rol spelen. Hè. Met name om in hoogwaardige oplossingen te bieden die van toepassing zijn op opkomende markten. Die vaak ook in andere opkomende markten reeds zijn uitgerold.
Ja.
Het is ook wederzijds. Ik bedoel, Tata Steel zit er neer. Het is niet zo dat het eenduidig is dat van Nederland als een soort ontwikkelingshulp, want daar gaat het zeker niet om. Het gaat gewoon om economische groei en om daar te investeren waar je denkt dat het gunstigst is. Dat werkt twee kanten op.
Nou wordt er dus gewerkt aan het douaneverdrag. Ik bedoel, is het essentieel om soepele handel mogelijk te maken? Wat staat er dan afgesproken?
Ik weet niet de details van het verdrag, maar soepele handel is altijd, is heel belangrijk. En dat zie je nu ook wel met het hele gebeuren rond de dreiging van een handelsoorlog. De onzekerheid daarom lijkt ook voor de wereldwijde groei niet gunstig. Dus
maar moet zo'n douane-dingenverdrag niet Europees geregeld worden?
Nou, het is wat. Wat ik begreep, komt het bovenop wat er afgesproken wordt op Europees niveau. Dus kijk, in een douane-unie, in principe spreek je daar vrijhandel af tussen van goederen. En ik denk dat hier het om specifieke regels gaat waar de invoer en uitvoer van Nederland naar China. Maar ik ken de details niet.
Ja. Kan jij wat de betere de voorwaarden zijn voor een nog soepelere handel?
Ik ben niet helemaal bekend met de exacte details, maar ik begreep dat dit verdrag nu ook komt omdat er in 2017 waren onderhandelingen met de WTO en daar heeft India destijds de stekker uit getrokken. Vandaar, men was nog op zoek naar betere regels ten aanzien van internationale handel. Ik denk inderdaad dat alles wat internationale handel belemmeringen wegneemt, dat het inderdaad ook gunstig is voor Nederland als handelsland.
Ja. Ik heb een WhatsApp hier van Paulien. Welke Nederlandse bedrijven en sectoren gedijen het beste in emerging markets? Grote, kleine, familiebedrijven of juist niet? Keiharde commerciële bedrijven?
Ik denk dat daar geen lijnen te trekken zijn. Wij zien over de volledige breedte zien wij Nederlandse bedrijven actief worden in opkomende markten. Over het algemeen, ja, multinationals, het woord zegt het al een beetje, die zijn vaak meest actief in opkomende markten. Maar tegelijkertijd zien we ook Nederlandse familiebedrijven of MKB'ers zien we heel succesvol acteren in opkomende markten.
Ja, dus je kan niet, ja, net wat je zei, het is heel breed, het is net wat de behoefte is in zo'n land waarin we mee kunnen doen. En Nederland is volgens mij de zesde handelspartner van China, van India ongeveer.
We zijn een belangrijke handelspartner. We zijn ook een belangrijke investeerder. Dat zijn we in veel opkomende markten. Daar moet wel
bij. Maar investeren we meer dan dat we echt ondernemen?
Nou, bij het investeringen moet de kanttekening geplaatst worden dat er veel via Nederland vanuit Europa via Nederland in andere opkomende markten wordt geïnvesteerd. Dus dat is een beetje vertekend beeld.
Hoe dan?
Ja, dat gaat via bedrijven hier die het geld verder
over
doorgaan.
De hele wereld halen en vanuit hier dan zeg maar investeren in die emerging markets.
Wij verschijnen altijd op staatjes als de belangrijkste investeerderspartners van tal van landen, maar met die kanttekening dat het vaak ook via Spaanse bedrijven zijn of bedrijven uit andere
dus landen gewoon, in Europa. We zitten gewoon de big shot te spelen met geld van anderen.
Nou ja, het wordt.
Nou, dat klopt. Veel Europese bedrijven hebben daar hun fiscale holding in Nederland. En via Nederland investeren ze wereldwijd.
Ja. Zie je, dan zijn ze toch wel goed dat we af en toe fiscale afspraken maken. Maar dan blijken we ook een belangrijke speler te kunnen worden internationaal. We gaan het zo verder hierover hebben. En ik weet zeker dat jullie thuis ook nog vragen hebben. Dus laat het zo even weten. Ben je zelf ondernemer? Wil je advies? Wil je weten waar je met jouw product in welke markt het beste terecht kan? Nou, als er twee mensen zijn die het weten, dan zijn het mijn gasten wel vandaag. Dus kom erop met je vragen via Twitter, @BNR, via Facebook. En je mag natuurlijk ook even live naar de uitzending bellen. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Ja, je luistert naar het leukste social radioprogramma van Nederland en het is heel fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over opkomende markten en handelen in en met dat soort landen. Ben je zelf ondernemer of die over de landgrenzen wil kijken of heb je andere vragen? Laat het ons weten, dames en heren. Ik kan me bijna niet voorstellen dat jullie geen vragen hebben. Ook als je ervaring hebt met ondernemen in een emerging market en daar alles het op positieve of een negatieve ervaring, laat het ons even weten. We zijn heel erg benieuwd. Doe het via Twitter @BNR, via Facebook. Je kan me mailen askme@bnr.nl, maar bel vooral 020-468-4x0. Want dan kom je live in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, het is maandag en dan hebben de mensen meestal nog geen beltegoed voor de week gekocht. Maar ga even snel opwaarderen en dan bel je om je vraag te stellen. Want we hebben die telefoontjes hard nodig. Ik praat vandaag met Marijke Zewuster. Zij is hoofd Emerging Markets bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En met Matthias Brienen. Hij is directeur bij Larive International. Een adviseur op gebied van ondernemen in opkomende markten. Ik heb Nanneke aan de lijn. Of Nanne Scholtens. Nanne, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Jurgen, hallo.
Hi. Sorry dat ik Nanneke zei, dat wordt direct vrolijk. Dat is niet de bedoeling.
Dat is aardig hoor. Leuk interview in de krant trouwens over je leven, prachtig. Bedankt.
Dankjewel.
Ik heb een vraag. Ik ben docent godsdienst aan de middelbare school voor VWO HAVO. En ik geef ook het vak hindoeïsme. En ik ben heel benieuwd wat ik meneer leerlingen kan wijsmaken over handelen in met name India bijvoorbeeld. Het is een hindoeïstisch land. Ja. Nou, waar moet je rekening mee houden? En wat is belangrijk en waar loop je tegenaan?
Dat vind ik een hele mooie, ja. Matthias?
Dat is inderdaad een hele mooie vraag. Ja. Nou, misschien allereerst even. India is inderdaad dominant hindoeïstisch. Maar tegelijkertijd geloof ik er ook meer dan 200 miljoen moslims en andere gelovigen wonen. Dus dat is ook even belangrijk voordat je zaken doet in India, dat je weet dat het een divers land is. Het is tegelijkertijd een enorm groot land. Qua oppervlakte, maar ook culturele verschillen, afstanden.
En ook binnen het hindoeïsme heb je verschillende stromingen waar je rekening mee moet houden.
Exact. Nou, goed, daar ben ik zelf geen expert op dat gebied. Maar ik weet wel, in India, je moet je goed voorbereiden, goed inlezen voordat je daar wil gaan ondernemen. Het is een uitermate complexe en concurrerende markt. Maar zoals vanochtend ook eerder besproken, met enorm veel kansen. En we verwachten heel veel potentieel. Met name door snelle bevolkingsgroei, urbanisatie, toenemende middenklasse. Dus
laten we het geloof even op een kant zetten. Wat zijn dingen waar wij op onze westerse manier van zeg maar ondernemen rekening mee moeten houden als we in India aankomen? Wat zijn dingen die ze daar compleet anders doen?
Nou goed, er zijn wel een aantal geschreven en ongeschreven regels ten aanzien van handel en zaken doen in India. Mm-hmm. Dus hoe ga je met mensen om? Hoe begin je een gesprek? Hoe ga je informeel met elkaar om? Dus daar moet je goed van bewust zijn voordat je überhaupt zaken wil gaan doen. En daarnaast, ik denk dat het goed is om te kijken van wat zijn nou andere Nederlandse bedrijven die al zaken hebben gedaan in India of op dit moment actief zijn. Ja. Wat kun je daarvan leren? Dus ga praten met andere Nederlandse ondernemers die activiteiten hebben in India. En wat zijn hun lessons learned? Wat hebben zij goed gedaan? Wat hebben zij achteraf beter kunnen doen? Dus dat zou ik zeker adviseren.
Ja, precies. Marijke, jullie hebben bij ABN AMRO, adviseren jullie neem ik aan ook cliënten over die zaken willen doen met emerging markets? Of analyseren jullie alleen maar die emerging markets?
Vanuit het economisch bureau adviseren we, of tenminste analyseren we vooral. En wij zijn natuurlijk wel actief in opkomende markten. En dan zit het vooral in zaken als handels- en goederenfinanciering. Ja. En in een aantal landen zijn we aanwezig. We zitten in Brazilië, we zitten in China.
Zijn wij Nederlanders, als we in dit soort landen gaan om zaken te doen of om handel te doen, zijn we goed genoeg voorbereid op de verschillende culturen waar we terechtkomen?
Nou, ik denk dat ik bedoel, en daar sluit ik me aan bij de vorige spreker, maar dat je altijd goed is om met anderen te spreken. Er worden ook bijeenkomsten gehouden. Kamer van Koophandel doet dat ook, om je daarop voor te bereiden. En ik denk dat ook als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Latijns-Amerika, dan zie je dat de sociale relatie belangrijk is. En dat je daar tijd in moet steken. Ja. Maar ik denk het algemeen, met een bedrijf moet je tijd insteken om de mores van het land te leren en te weten waar je op moet letten.
Ja, precies. Nee, je ziet het heel vaak. Ik heb in het verleden ook verhalen gehoord, weet je, van de directeur van Exxon die een deal gaat sluiten in Saoedi-Arabië van $15 miljard. En daar aankomt en met zijn voet over elkaar gaat zitten of zijn benen gekruist gaat zitten en de onderkant van zijn schoen richt naar de sheik met wie hij zaken moet doen. Nou ja, dat is een grote belediging in de Arabische wereld. En die deal was ook direct afgeblazen. Ik heb verhalen gehoord van mensen die naar Japan gaan en dan heel amicaal de vrouw van degene met wie ze zaken doen, die kusjes geeft. Omdat we dat in Nederland ook zo deel afgesloten. Dus ja, zijn we hier in Nederland, zijn er, behalve dat je met andere bedrijven praat, zijn er mogelijkheden om dit soort dingen te leren ook, voordat je gaat ondernemen?
Ja, absoluut. Ik denk dat er meer dan voldoende informatie beschikbaar is. Hè. Er zijn boeken over geschreven hoe zaken doen in opkomende markten. Dus ik denk dat het belangrijk is voor elke Nederlandse ondernemer die overweegt in een van die markten actief te worden, een stukje vooronderzoek te doen. Nou, daar horen culturele aspecten horen zeker bij.
Ja. Wilbert Stuifbergen, goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi.
Ja, er werd net gepraat over de ethiek van het zaken doen, of je in bepaalde landen nou wel of niet. Mm-hmm. China die heeft een historie van al een eeuw lang mensen vermoorden. En op dit moment is het dus de praktijk dat, als je het even over het maken van producten, die mensen werken als pure slaven in die heropvoedingskampen, zoals nu bekend is bij de Oeigoeren, hè, dat er zeker 1 miljoen in die kampen zitten. En dus bijvoorbeeld voor de export moeten werken, maar dat is al jaren aan de gang. Bijvoorbeeld ook met Falun Gong. En die worden dan ook nog, dat is ook een exportproduct, die mensen worden vermoord voor hun organen. En de inkomsten uit die organen, die wordt door de Chinese staat verdisconteerd in hun 5-jaar plannen. Dus tot zover de ethiek van een land als China, en dat is natuurlijk al lang geen opkomend land meer, dat is economie 1 of 2.
Ja, en dus moeten wij geen zaken doen met China?
Ja, ik bedoel, ik zie het verschil niet. In China, deze mensen die dus voor hun organen vermoord worden, die eindigen in crematoria. Ik zie het verschil niet tussen 40 en 45.
Maar we doen ook handel met Saoedi-Arabië bijvoorbeeld, waar de mensenrechten nog veel grover geschonden worden. Moeten daar ook dan stoppen bij China vandaan? Weet je, ik begrijp je probleem, Wilde. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik ben het helemaal met je eens. Het is schandalig wat er daar met de Oeigoeren gebeurt. En Falun Gong is ook een mooi voorbeeld dat je aanhaalt. Maar waar moeten we dan de grens trekken met wel of geen zaken doen volgens jou?
Ja, het is een wedstrijdje van welk land is nou het ergste.
Ja, maar ik bedoel, precies, ja.
Je moet dit gewoon aankaarten. Je moet zeggen van wat stelt het nog voor als wij op 4 mei dit nog herdenken?
Ja.
Kijk, zoals...
Laat me het aan Matthias vragen. Matthias, is daar een rol weggelegd voor ons als Nederlandse bedrijven om daar ook om te zeggen van jongens, kijk, we willen zaken blijven doen met China, maar dit en dit, dat kan echt niet meer door de beugel. En zitten die Chinezen daar überhaupt op te wachten dat wij dat gaan uitleggen aan ze?
Ik denk dat het een hele lastige discussie is. Mm-hmm. Maar ik denk wel goed is dat je als organisatie zelf de lijnen trekt. Hè, van oké, wat vinden we acceptabel, wat niet. In welke landen willen we wel en niet actief zijn. Dat je dat intern bespreekt en daar ook een policy voor maakt. En dan kun je daar besluiten van in deze landen doen wij geen zaken vanwege deze redenen. Dat kan.
Dat zou gewoon kunnen. Dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, als je kijkt bijvoorbeeld naar de tech nu, bijvoorbeeld de techsector, daar kom je niet meer onder China uit bijna.
Nou, niet alleen de techsector. Ik denk van heel veel andere sectoren. Uiteindelijk, zoals gezegd, binnen nu een aantal jaar wordt China de grootste economie ter wereld. Ja, je kunt ervoor kiezen om als organisatie te zeggen, daar willen we niet actief zijn vanwege een bepaalde redenen. Maar ja, dan sluit je wel de grootste economie ter wereld uit.
Nou, we hadden het net over duurzaamheid. Onder andere weet je dat we dat bedrijf dat ook goed in de gaten moet houden. Als je dat, hoe gaat het met mensenrechten? Ik bedoel, het is veel belangrijker misschien zelfs dan duurzaamheid. Maar kan je daar altijd je principieel in opstellen?
Nou, ik denk dat je het gesprek wel aan moet gaan. Mm-hmm. En ja, dat is moeilijk. Ik bedoel, niet zozeer het gesprek aangaan is moeilijk. Maar waar begint je verantwoordelijkheid en waar eindigt die? Waar zit die in de keten? Maar het gesprek aangaan, het hebben van je eigen standaard, het ook vragen aan bedrijven of ze op de hoogte zijn van wat er gebeurt, waar ze weten van hun producten vandaan komen. Het starten ook van die dialoog. Ik denk dat dat in ieder geval een stapje op weg is naar betere mensenrechten situatie. Ja. Maar ja, ik ben het in die zin wel eens dat een hele lange weg is om te gaan.
En je helemaal uit die markt wegtrekken is ook niet altijd de oplossing, maar dan heb je helemaal geen invloed meer.
Nee, ik denk dat hier ook een rol zit voor. Natuurlijk ook vanuit de politiek. Dus niet zeggen dat het bedrijfsleven daar geen rol in heeft. Die heeft dat via de manier van zaken doen. Maar ook de politiek heeft hier natuurlijk een rol te spelen.
Ja, ik heb hier een van Rutger komt er hier een WhatsApp binnen. Goedemorgen Jurgen, het gaat veel over zaken doen met opkomende markten. Maar in hoeverre zien jouw gasten kansen als werknemer aan de slag te gaan in dat soort markten? In mijn geval zou het om Colombia gaan, een van de sterkst groeiende landen in Zuid-Amerika. Met vriendelijke groet Rutger. Ik bedoel, ze hebben kennis nodig. Jezelf exporteren als kennismigrant.
Ja, kijk, ik denk specifiek Colombia, dat ligt er natuurlijk aan wat en waar in welke
in de chemie,
sector.
In de chemie. Daar hebben ze, ze hebben zoveel laboratoria daar in Colombia. Dus dan kan je de chemie wel aan de slag, denk ik. Maar Colombia doet het bijvoorbeeld heel goed. Colombia doet het heel goed op het gebied van de medische sector bijvoorbeeld. Doen ze het heel erg goed. Ik bedoel, bijna heel Zuid-Amerika gaat naar Colombia voor genezingen, voor behandeling. Is dat ook een maniertje van hoe moeten misschien ook mensen gaan exporteren? Die kennis gaan exporteren daar naartoe?
Ik denk deels dat gebeurt. Ik denk dat er niet alleen grote multinationals naar opkomende markten gaan. Ik denk dat zeker ook mensen Matthias kan er waarschijnlijk meer over zeggen, maar ook mensen gewoon ZZP-achtige eenmansconstructies, consultantsbedrijven daar actief zijn. En ook de dienstensector wordt in steeds meer de opkomende markten belangrijk. Dus ik denk dat daar zeker kansen zijn.
Ja, toch?
Absoluut mee eens. Ja, Nederland is natuurlijk bij uitstek een diensteconomie. Dan spreek ik met name even over Azië. We zien daar enorm veel westerse experts die daar actief zijn. Denk aan Singapore, China, Korea. Er zijn inderdaad heel veel voorbeelden van Nederlanders die daar werkzaam zijn. Voor of westerse bedrijven dan wel voor lokale organisaties.
Ja, dan krijg je hier een WhatsApp binnen. Die gaat erin een beetje maar met
India is nog steeds een agrarische economie.
Wat doe ik nu? Stop, dit gaat helemaal fout. Ik moest iets verkeerd zetten. Ik zocht naar iets anders. Want iemand gaat er even met gestrekt been in. Die zegt hier van, waarom zouden we onze waarden en normen opleggen aan China? China is China en daarmee hebben we ons niet te bemoeien.
Met gestrekt been!
Dus.
ik denk dat je op zich niet per se hoeft te bemoeien met wat China doet, maar je mag er wel wat van vinden. En je mag vinden of je, als je daar niet mee eens bent, dat je zegt van met bepaalde bedrijven doe ik geen zaken.
Ja, dat lijkt me meer dan logisch. Zeker als je daar in business moet doen, dat je de keuze heel bewust en wel overwogen maakt. We gaan zo meteen naar het laatste kwartier. Wat zijn jouw ervaringen met handelen met emerging markets? Laat het ons weten. 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik heb ook nog een vraag over Brazilië als emerging market en de mogelijkheden daar. Dus ik zou zeggen, Matthias, zet je schrap. En de mensen beginnen nu te bellen. Heb jij het nummer nog niet gehoord? 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio.
Ask Me Anything.
Ja, vandaag hebben we het over opkomende economieën. Je kan je vragen stellen via Twitter @BNR of je mag even bellen 020-468-4x0. Bij mij zijn Matthias Brine, directeur van Larive International en adviseur op het gebied van ondernemen in opkomende markten, en Marijke Zewuster, zij is hoofd Emerging Markets bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Maar we gaan eerst even zaken doen met Thomas van Zijl. Want ja, BNR Zaken doen komt eraan om 12 uur.
Zeker.
Waarover gaat het hebben, Thomas?
We gaan het hebben over zalm. Want het gast is een rokerij H. van Wijnen. Die verwerken per jaar tonnen zalm. Ze zijn, denk ik, helaas voor hen het bekendst geworden van een terugroepactie in 2016 met een bacterie. En de vraag is, en daar willen ze ook denk ik best wel openhartig over vertellen, kom je daar ooit echt als bedrijf helemaal overheen? Of kost het jaren om het vertrouwen weer terug te winnen? Er is in ieder geval vertrouwen van een nieuwe investeerder die ervoor kan zorgen dat het bedrijf binnen 4 jaar verdubbelt in omvang. Dus er is weer hoop voor de toekomst. Zometeen de directeur Dick van Prooijen daarover. Het economenpanel is te gast, onder andere over, daar is hij dan, Brexit. Want ja, dat tuurlijk, blijft natuurlijk actueel.
Gaan we het morgen ook over hebben waarschijnlijk in SM
Denk Anything. Ja, ja. Ach, het zou zomaar kunnen. En we ontvangen iemand om 1 uur die meubels maakt. Niet van eerstehands plastic, maar van gerecycled plastic. Die dus hartstikke circulair bezig is. En hij was gisteren nog te zien, vond ik toch interessant om alvast even te delen, in Dragon's Den op BBC Two, waar hij dus voor 4 investeerders en 3 miljoen Britse kijkers zijn idee mocht pitchen. Ik ben benieuwd hoe hem dat bevallen is en wat het heeft opgeleverd. Van de Sand.
Van de Sand, oké. Okay.
Ja, en er wordt nu een stadion gebouwd vol met zijn plastic stoeltjes. Terwijl toen hij het idee 7 jaar geleden bedacht, er nog helemaal niemand interesse had. Dus het kan snel gaan.
Kijk, er is een grote schrijver, Arthur C. Clarke, die ooit eens zei dat een goed idee 3 stadia heeft. Eerste stadia is het dus onmogelijk, gaat nooit lukken. Tweede stadia is, nou, het zou misschien lukken, maar voorlopig gaat het niet gebeuren. En het derde stadium is, ik had altijd al geweten dat dat kon. Dus nou, in die fase is hij nu. Helemaal goed. Vanaf 12 uur dus zaken doen met Thomas van Zijl. En tot die tijd kan je komen met je vragen over emerging markets. Ben Braakman heb ik aan de lijn. Ben, goedemorgen.
Goedemorgen, ik ben Ben Braakman. Ik had inderdaad een vraag in zaken de verplaatsing van de handel vanuit China naar India. Of dat ook daadwerkelijk is gestaafd op milieumaatregelen. Ik heb het idee dat er doordat China nu wat strenger wordt in zaken milieu, dat er een andere opkomende markt dus meer perspectieven heeft. Dus dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja.
Ik denk dat als het gaat over verplaatsing van handel of waar we het net over hadden van goedkopere productie, dan is het eerder naar de landen rondom China. En India is natuurlijk, heeft heel veel eigen bedrijfstakken al. Ik denk niet dat daar nou echt die enorm grote verplaatsing is. Maar
ja.
Ik denk dat met name Nederlandse bedrijven kijken naar alle mogelijkheden in alle opkomende markten. Zowel in China als in India en alle andere landen daar in de omgeving. Dus de milieuaspecten spelen in alle landen denk ik een belangrijke rol.
Nou, sterker nog, China is nu heel erg goed bezig ook op het gebied van milieu. Ze hebben nog 1 hartslag te maken, ze lopen nog een paar jaar achter. Maar als je nagaat dat bijvoorbeeld in Beijing nu op dit moment, met zover is dat het openbaar vervoer volledig elektrisch wordt binnen nu en 5 jaar. Dan praat je over 20.000 bussen die elektrisch gaan rijden. Ze zijn met de uitstoot bezig. Je hebt een Nederlandse ontwerper die daar een toren heeft gebouwd die koolstof uit de lucht haalt. Die fijnstof uit de lucht haalt. Dus ze zijn echt wel bewust bezig ermee. En ze hebben alleen een dusdanig achterstand dat het nog even duurt voordat ze het inhalen, volgens mij.
Ja, het is ook een beetje de wet van de remmende achterstand, wat is het voor?
Ja, van de remmende voortgang.
Ik wil op het moment dat je investeert in een land wat zo sterk aan het groeien is, kan je in 1 keer gaan investeren in veel milieuvriendelijkere productiemethoden. Dan dat je vaak in de meer geïndustrialiseerde landen moet doen, waar je echt een veel langduriger manier is om alles te vervangen. Neem niet weg. En dat is natuurlijk een beetje het probleem van voor de opkomende markten ook. Ze zijn nog aan het groeien. Dus per saldo gaan mensen meer consumeren. Als je rijker wordt, wil je meer vlees eten. Mensen gaan massaler in auto's rijden. Dus de uitstoot van, ik bedoel, dat probleem zal natuurlijk nog een tijd lang doorgaan. En hoort ook maar is onderdeel van het ontwikkelingsproces.
Ja. Nou had ik iemand hier dat een vraagje over Brazilië. Heb je wel een vraag over emerging markets Brazilië? Welke mogelijkheden, kansen en ook problemen bieden verkiezing van Bolsonaro voor Nederlandse ondernemers? We hebben nu een andere regering, een rechtse regering in Brazilië. Heeft dat een grote invloed op ons, handelsbetrekkingen met Brazilië?
Nou, ik denk op zich dat het geen grote invloed heeft. Kijk, Bolsonaro heeft zich meer uitgesproken voor privatisering. Hij heeft een enorm neoliberale agenda als het over de economie gaat. Of dat ook werkelijk zo uitgevoerd wordt, dat hangt er maar helemaal vanaf. Hij heeft ook te dealen met een enorm verdeeld parlement. Wat wellicht wel iets is om naar te kijken, is ook zijn opmerkingen over mensenrechten, over de manier waarop hij daar naar kijkt. En ik denk dat je daar als bedrijf in ieder geval iets van mag vinden. Ja. Maar rechtstreeks, ik bedoel, hij is democratisch gekozen en.
Ja, precies, daar moet je gewoon zaken mee kunnen doen, toch? Ik heb hier ook een mooie. Is het economisch gezien een goede tijd om te handelen met opkomende economieën? De VS en China zijn in een handelsconflict verwikkeld. We hebben aankomende Brexit. Sommige economen verwachten een nieuwe crisis zelf. Ja. Ja, ga je gang, Matthias.
Ja, blijft een beetje koffiedik kijken, denk ik. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar langere termijn, dan zit de groei toch voor een heel groot gedeelte in de snel groeiende opkomende economieën. Dus daar kunnen we niet omheen. En ik denk voor elk Nederlands bedrijf dat het heel belangrijk is om dat in de gaten te houden. Uiteraard, de economische ontwikkeling in die landen is nog wat grilliger dan in het Westen. Maar lange termijn zit de groei toch voor een heel groot gedeelte daar.
Ja. Oké, prima. Even kijken. Oh, ik kreeg even een boze mail van iemand hier binnen. Moet ik ook behandelen, want het hoort er ook bij. Sorry hoor. Dat is deze. Even kijken als ik het opkijk. Ja. Beste presentator, je maakte zomaar opmerkingen die niet gepast zijn over Colombia, mijn geboorteland. Waarom? Je komt ook uit Suriname, daar zijn het ook geen engeltjes. Dus ik zou zeggen, Zuid-Amerikanen zijn broeders en we moeten het beste uit onze landen naar voren halen, niet de slechtste. Ik zou zeggen, fout man, ciao Fernando, un Colombiano. Fernando, als je goed hebt geluisterd, heb ik het ook daarna gezegd dat het grap was bedoeld en misschien is het een misplaatste grap, maar ik heb ook gezegd dat jullie het heel goed doen op het gebied van de medische wereld. Waarom haal je dat niet aan? Weet je wat, je bent mijn Zuid-Amerikaanse broeder, dus laat het maar zo, ik heb wel één advies. Een goed product uit Colombia zijn teenslippers. Dan heb je minder last als je op je tenen wordt getrapt. Even iets kijken wat we hier verder nog meer hebben. In de handel bij de opkomende markten sowieso is het een stabiele business. Want ik kan me voorstellen juist dat soort economieën snel veranderen. Onwijs kunnen groeien of snel kunnen slinken. Ja, dit is wat we in het begin van het programma zeiden. Het heeft natuurlijk ook zijn eigen uitdagingen, zo emerging market. Want je hebt minder stabiliteit.
Ja, zeker. En dat is ook waarom we het dan toch wel opkomende markten nog altijd noemen. Maar ja, het hangt er heel erg vanaf wat je wil, wat je bedrijf is. Landen als Brazilië hebben natuurlijk een enorme bevolking, grote afzetmarkt. Dus dat kan voor bedrijven die op de consumentenmarkt gericht zijn, kan dat een hele goede markt zijn.
Ja. En dan heb ik hier nog een laatste vraag. Een WhatsApp die binnenkomt van Robert-Jan Bruinsma. Waarom zijn er in Afrika geen opkomende markten?
Die zijn er absoluut.
Ja, toch?
Ja. Nee, wij denken zelfs lange termijn dat een groot deel van de opkomende markten juist in Sub-Sahara-Afrika zit.
Kan je een paar noemen die nu echt, die echt in het oog springen?
Ja, op dit moment Nigeria is absoluut hot. Toch de hub voor West-Afrika. Daar zien we heel veel potentieel. En ook al de eerste Nederlandse bedrijven die daar voorzichtig toch al behoorlijk actief zijn. Daarnaast Oost-Afrika, toch wel met Kenia. Rwanda, toch een regio waar redelijk veel Nederlandse bedrijven actief zijn. Denk aan tuinbouw, denk aan aquacultuur, zuivel. Zuidelijk Afrika, langere termijn. Zuid-Afrika heeft het afgelopen jaar wat moeilijker gehad. Dat heeft ook zijn invloed op andere zuidelijk Afrikaanse landen. Maar langere termijn denken we dat absoluut de groei in Sub-Sahara-Afrika zit.
Ja. Ik krijg hier een vraag binnen. Het is de laatste vraag. Het komt via de telefoon binnen, maar we gaan het niet meer redden, Michael, sorry. Maar Michel's vraag was eigenlijk, moeten we niet ook naar onze voormalige kolonie kijken? Suriname, de Antillen, ik bedoel, dat zijn toch landen die onze taal spreken? Om daar meer te investeren.
Nou, als we het over voormalige kolonie hebben, wou ik graag Indonesië aanhalen.
Of Indonesië,
ja. Absoluut een hele, hele interessante markt. Meer dan 250 miljoen mensen. Wordt denk ik onderschat. We hebben het vaak, en ook vandaag, over China en India. Maar ik zou zeggen, snel daarna komt Indonesië. Maar in het kiel zorg ook landen als Filipijnen, Vietnam. Enorm snel groeiend.
Maar je ontwijkt Suriname en Antillen.
Ja, maar goed, wij als Larive richten ons op Azië, Oost-Europa en Sub-Sahara-Afrika. Dus vandaar dat ik wat minder meepraat over de Caribische gebieden. Ja. Maar
ik Ik wilde wel wat over zeggen. Ik denk, kijk, Indonesië is natuurlijk een veel groter land dan Suriname is een heel klein land. De Antillen zijn nog kleiner. Ja. Maar ook daar zullen kansen zijn. Maar de omvang van een land maakt het wel lastig.
Maar te maken is gewoon te investeren. Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoorden. We zijn aan het eind van het uur gekomen. Het gaat heel snel als je plezier hebt. Ik wil jullie bedanken voor jullie antwoorden. Ik wil mijn luisteraars bedanken voor hun vragen. Ik sprak met Marijke Sewister, hoofd Emerging Markets bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En met Matthias Brine, directeur van LaRive, internationaal adviseur op het gebied van ondernemen in opkomende markten. Ja, hou onze website en social media in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina npnr.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas Wazel. Michel Nunes, nogmaals, sorry dat je niet meer aan het woord komt. Maar ik ben er morgen weer. Tot dan.